willen samen nadenken over de woorden die Pilatus spreekt in vers 14. Als hij tegen de Joden zegt, zie uw koning. Dat is het thema van de verkondiging. En wij zingen naar het amen daarvan uit gezang 460, een loflied op de koning. Uit het liedboek vers 1, 3 en 5. Gemeente van Jezus Christus. Het is een bijzondere avond vanavond. Een paar miljoen Nederlanders kijken deze avond naar de Passion in Enschede. Ze zien voor hun ogen fragmenten van het lijdensverhaal. En wij staan vanavond stil bij de Johannespassion. Het lijdensverhaal zoals dat door Johannes wordt verteld. We kijken door de ogen van Johannes naar wat er met Jezus gebeurt. Het is een verhaal vol lijden en tragiek. Maar de grootste tragiek is niet het lijden van Jezus. De grootste tragiek is dat mensen zo blind zijn dat zij de koning die God gezonden heeft niet herkennen en erkennen. De koning. Meer dan 12 keer komt deze titel voor in het Johannesevangelie. Maar in het bijzonder in deze laatste hoofdstukken waarin het gaat over het lijden van Jezus. En dat is nou typisch iets voor Johannes. Want als we door de bril van Johannes kijken naar het lijden van Jezus, dan zien we dingen die we zelf nooit zouden opgemerkt hebben. Het is Johannes die spreekt over het lijden van Jezus in termen van verheerlijking. Bijvoorbeeld, als de andere evangelisten vertellen dat de Heer Jezus op een aantal punten hen vertelt over wat komen gaat, dat hij overgeleverd zal worden in de handen van mensen, dat zij hem ter dood zullen brengen, dan volstaat Johannes met een korte opmerking. De uren zal komen dat Jezus verheerlijkt zal worden. Jezus dood aan het kruis ziet Johannes als zijn verheerlijking. En als we vanavond door de ogen van Johannes naar Johannes 19 kijken, dan zien we dat God ondanks kwade bedoelingen en machten, ondanks dat er met Jezus gesold wordt, hij de touwtjes niet uit handen laat vallen. In dat lijden wat Johannes 19 beschrijft, zien wij, zegt Johannes, de glorie van de koning. Ja, je moet er wel de bril van het geloof voor opzetten, want anders zie je het niet. Want ook hier buitelen de gebeurtenissen over elkaar heen. De Joodse leiders proberen Jezus uit de weg te ruimen. Zijn aanwezigheid en onderwijs is hen een doorn in het oog. Hij verstoort de orde, is veel te kritisch over de tempel en de traditie. En wat misschien nog wel het meest erge is, hij claimt de Zoon van God te zijn. Vers 7. Hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. Hij handelde namelijk als God. Hij vergaf mensen hun zonden namens God. En dat kan niet, dat mag God alleen doen. Wie is Jezus wel dat hij dat durft? Hij overtreedt de wet en wie de wet overtreedt is een godslasteraar die moet gestenigd worden. En dat is de Joodse aanklacht. En Pilatus, als hij dat hoort, schrikt hij, vers 8. En hij werd nog meer bevreesd. Waarom? Pilatus is een goede Romein. Bijzonder bijgelovig. Er waren allerlei verhalen in de omloop over goden die mens werden. En over die in menselijke gedaante de aarde bezochten en over bijzondere krachten beschikten. En daar moest je als Romein niet je handen aan branden. En als Pilatus dan iets hoort over een zoon, Godenzoon, de Zoon van God, dan schrikt hij. En hij gaat gelijk naar Jezus toe en vraagt, waar kom je eigenlijk vandaan? Zeg het eens. Ben jij zo'n Godenzoon? Vers 9. Maar Jezus zwijgt. En En de angst bij Pilatus neemt nog verder toe. Ik heb je macht om te laten kruisigen of los te laten. Geef eens antwoord, kom op. Die macht die je hebt, heb je van boven ontvangen, zegt Jezus. Ook weer zo'n stille hint van Johannes, waar die even zo de vinger bij legt. God heeft de regie. Pilatus wil zijn handen er niet aan branden en keert weer terug naar de Joodse leiders. En ja, die zijn slim. Ze herformuleren de aanklacht. Hij heeft zichzelf koning gemaakt, zeggen ze. Ze formuleren de aanklacht niet in religieuze termen, dat hij Gods zoon is, maar in politieke termen. Hij noemt zichzelf een koning. Ja, daar zal Pilatus toch wel voor zwitsen. Voor zwichten. Je wilt toch wel een vriend van de keizer zijn, Pilatus, een amicus Caesaris. Dat is een erenaam voor Romeinse burgers. Een titel voor hooggeplaatsten. Die zal Pilatus toch zeker niet willen verliezen. Wie in een goed blaadje stond bij de keizer, kon rekenen op een glanzende carrière. En de Joodse leiders hebben dat door. Ze zetten de zaak op scherp. Ze dwingen Pilatus om kleur te bekennen. Waar sta je, Pilatus? Ben je een vriend van de keizer? Of wil je een vriend zijn van hem die zegt de Zoon van God de koning te zijn? Kies heden wie je dienen zult. En dat is elke keer eigenlijk weer de keus, hè? Ook voor ons trouwens. Op wie zetten wij al onze kaarten? Het evangelie laat het niet in het midden. Het is zwart of wit. Je zegt ja tegen Jezus, dan zul je leven. Kies je tegen hem, dan rest je de dood. Dood of leven houdt het evangelie ons voor. Kies dan het leven. Kies voor Jezus. Pilatus gaat op zijn rechterstoel zitten. Aan de ene kant staat daar Jezus, aan de andere kant staan daar de Joodse leiders. En dan spreekt Pilatus de woorden, thema van de preek. Zie uw koning. En Pilatus zegt het spottend, hij wil de Joden treiteren. Want dat is een gevoelig thema. Ze wachten al zo lang op de koning, de God beloofde Messias, die alles zal herstellen, die gehate Romeinen het land zal uitzetten. Nou, zegt hij, hier staat hij. Een bloedende gestalte. Niets is zichtbaar van zijn koninklijke heerlijkheid. Zie uw koning. En Pilatus, hij is zich niet bewust van de impact van die woorden. Want met dat hij die woorden uitspreekt, zie uw koning, proclameert hij officieel Jezus als koning. Wat een officiële veroordeling had moeten zijn, in de ogen van de Joden feitelijk ook is, dat wordt een officiële proclamatie. Zie uw koning. Zie je het? Zegt Johannes, wat er gebeurt daar. Is het niet bijzonder om deze woorden uit een heidense soldaat, een overste, te horen? Het is zo bijzonder, deze proclamatie van Jezus als koning, dat Johannes de plaats, de dag en het tijdstip erbij aantekent. Vers 13. De plaats, Lithostrotos, Gabbata, de marmervloer waar de rechterstoel staat van Pilatus. De plaats waar Jezus werd geproclameerd. De dag. Het is de voorbereiding van het Pascha. De 14e Nissan. De dag dat de huizen gereinigd moesten worden van al het zuurdeeg van het oude leven. En het is het zesde uur ongeveer, zegt Johannes. Rond die tijd werden in de tempel de paaslammeren geslacht. Later die avond voor het Pesachmaal. Op dat moment, op die dag ondankbaar, zoals Jezus thuis staat. Zijn rug is helemaal kapot geslagen. Zijn mantel zit onder het bloed. Hij heeft een doornenkroon op zijn hoofd, scherpe doorns in zijn hoofd. Ook het bloed loopt over zijn hoofd. Hij heeft blauwe plekken van de slaag. Gebutst en geduikt, zo staat hij daar, naast Pilatus. Hij had geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben, zegt Jesaja. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij staat daar als geslacht. En toch, zegt Johannes, kijk eens goed. Hij is de koning. Daar staat de koning van Israël, de Messias, de redder van de wereld. Zie uw koning. Maar zie je het ook? Dat Jezus koning is? Ja, dan moet je wel goed kijken. Want dat ligt niet voor de hand. En juist daarom is het misschien voor velen ook wel zo'n aanvechting. Dat Jezus op deze wijze koning is. Dat hij regeert vanaf het kruis. Dat hij daar niet staat in zijn volle glorie, maar als de leidende knecht van God. Hij had natuurlijk een legioen engelen te hulp kunnen roepen. Hij had met één woord alle machten van het kwaad kunnen vernietigen, maar hij deed dat niet. God had in één keer machtig kunnen ingrijpen en alles naar zijn hand zetten, maar hij doet het niet. Dat kan je soms in je eigen leven ook geweldig aangrijpen. Dat God de macht heeft om dingen te veranderen. En je levensgang een keer te brengen. Maar hij doet het niet. De teleurstelling, de pijn, de moeite en de zorgen, ze blijven. Ik weet niet hoe je zit vanavond, maar dat kan een enorme aanvechting zijn. Een hele worsteling soms. En soms ben je er ook helemaal klaar mee. Als het al zo moeilijk is, dan hoeft het voor mij niet meer. Al deed je jaren geleden belijdenis of vier je elke keer weer het avondmaal. Al was je dominee en geloofde je het allemaal heilig. Het kan zomaar knagen van binnen. Waarom deze weg? Als het anders kan, waarom laat hij dat dan allemaal zo toe? Dat gebeurde. En als je niet oppast, kan het je zomaar beheersen en bij God vandaan trekken. Dan is het goed dat je hier bent vanavond in de kerk. Want Johannes zegt dan tegen je, kijk nog even goed. Zie je Jezus? Hij is het. En waarom gaat Jezus dan deze weg eigenlijk? Nou, daar kun je veel over zeggen. Omdat Jezus het oordeel van God draagt. Over onze zonde. Over onze vruchteloosheid. Die eigen gereidheid. Ons gebrek aan geloof en vertrouwen. Jezus lijdt. Zodat de machten van het kwaad kunnen uitwoeden. Net als bij een hevige brand. Na verloop van tijd verliest het vuur zijn kracht. Jezus lijdt. Om ons in dat lijden nabij te kunnen zijn. Hij gaat die weg uit liefde. Voor ons. Liefde tot een einde. Jezus liet zich binden. Horen we zo, om ons te ontbinden. Hij werd verlaten opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Hij is gestorven om ons in zijn leven te laten delen. Misschien dat we het wel nooit helemaal met ons hoofd kunnen begrijpen. Maar weet je, het avondmaal wil het proeven vanavond. Met brood en wijn. Kijk maar goed, zegt Johannes. Proef aandachtig. Zie de koning. Hij nodigt je aan zijn tafel. Kom, zegt hij, alle dingen zijn gereed. En daar staat hij voor je misschien wel. Kijk eens, zegt hij tegen je, wat ik voor je heb meegenomen. Hier heb je mijn verzoening, mijn vergeving. Heer, Heer, mijn elke dag van je leven. Liefde toch? Dank u wel, Heer Jezus. Amen.